Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
De Nederlandse bank trekt de vergunning in van geldwisselkantoor Surichange. En een nieuw hulpmiddel van de autoriteit Consumentenmarkt moet het makkelijker maken om een klacht in te dienen bij een bedrijf. Dat gaan we allemaal bespreken in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit van Rockport Inc. En met Dick van der Lerk. En hij is voormalig directeur van DDB Unlimited, oprichter van Lek Fotografie en ook board supporter. Welkom allebei.
Wel.
Allereerst maar eens even jullie eigen nieuws. Dick.
Ja, de stemming van de Tweede Kamer over verlaging van de studieschuldenrente.
Ja, vannacht is er flink gestemd. Miljarden is,
ja, vannacht zijn er geschoven. Ja, tot 3:15 zijn ze ermee bezig geweest. Dus ik ben heel blij dat het goed is gegaan. Ik was heel erg verbaasd over het cynisme wat er in de kranten stond.
Hoezo cynisme?
Nou, ik zag zelfs in het FD, in dit huis, zag ik columns en ook een stuk van Anna Dijkman. Die het eigenlijk allemaal maar krokodillentranen vindt van de pechgeneratie.
Oh, dus de studenten moeten niet zeuren eigenlijk.
Die moeten niet zeuren. Terwijl ik dacht, Anna, dat is, die heeft waarschijnlijk wel die studiebeurs gehad. Ja. Misschien een iets betere huur en iets betere toegang tot de woningmarkt. Maar dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar dat schoot me wel even door het hoofd. En toen dacht ik, Anna is een paar dingen vergeten. Toen we overgingen van de basisbeurs naar het leenstelsel, werd dat eigenlijk gepresenteerd met een soort flair van dat het een goed plan was. Een beetje sugarcoated.
Want inderdaad, de rente zou niet heel hoog zijn. Precies. Het zou niet meetellen voor je hypotheek. Als je niet kon afbetalen, werd het kwijtgescholden.
Exact. Ja. Dus dat, want ze zeggen nu allemaal van, ja, dingen veranderen nu eenmaal. Dus ja, daar kan je geluk mee hebben of pech. Maar ik denk, in dit geval werd het toch een beetje sugarcoated gepresenteerd. Dan 18 tot 25 jaar, dat zijn overwegend geen financiële genieën nog. Nee. Dus er stond nergens leen met mate. Of geld lenen kost geld.
Nou, dat... Ja, deze kunnen wel nadenken natuurlijk, toch? Als jij weet dat je voor 60.000 euro hebt geleend, dan weet je ook dat je dat op een gegeven moment moet terugbetalen.
Jawel, maar het gaat nu niet om terugbetalen, maar om de rente.
Om de rente, ja, dat is waar. Ja.
En ik kan het weten, want ik heb 3 van die snuiters thuis, waarvan de eentje in het goede stelsel nog zat en 2 in de pechgeneratie. Mm-hmm. Ja, die hebben gewoon problemen met een grote schuld. Hebben vanwege hoge huur. En omdat wij ze als oude krap hadden afgesteld, hebben zij flink geleend. En zitten nu met de gebakken peren, met een studieschuld. De aflossing, dat zijn een behoorlijke bedragen als je het uitrekent per jaar.
En de rente zou inderdaad stijgen naar zo'n 2,5%.
Ja, dat is een vijfvoudige. En dat blijft nu gelukkig als het doorgaat zoals we het vannacht hebben besproken.
Het ligt nog een klein beetje naar uitvoering, begrijp ik ook. Hè?
Ja.
Of dat allemaal wel kan.
Maar het voelt alsof het kabinet in ieder geval ten halve gekeerd is in plaats van ten hele gedwaald.
Oké, Jacqueline, jij wil het hebben over Meta. Ja, een beetje als belegger vandaag, hè?
Ja, nou ja, en ook een beetje vanuit mijn media-achtergrond. Ja. Dat je dan toch uiteindelijk denkt dat Facebook en Meta ietsje terug gaan lopen en het gebruik terugloopt en dan ineens zie ik tegenstrijdige berichten.
Ja, want de advertenties hebben het ook heel goed gedaan.
Hebben het goed gedaan. Ze hebben 23% stijging gehad in het afgelopen kwartaal. Sowieso gaat het om gewoon miljarden. Hè. Het gaat daar in de grote aantallen. Vervolgens hebben ze in AI geïnvesteerd en ze hebben de Meta-bril uitgebracht als reden voor de goede successen. En
maar ja, die gebruikt toch bijna niemand?
Nee, precies. En volgens mij lopen die advertentieinkomsten het ook op echt wel terug. Dus in mijn hoofd klopte het niet. Vervolgens staat er in het bericht ook dat ze weer wederom 10.000 mensen gaan ontslaan. Mm-hmm. Nadat ze er al een heleboel hebben laten gaan.
Ja, geleden ging het heel slecht met Meta. Hè?
Ja. Ja, dus nou, misschien ben je dan toch wat laat met ingrijpen. En als het dan nu weer goed gaat, ja, dan zou ik best wel geïnteresseerd zijn. Dus waar zit het dan in? Want het gaat niet over netto winst, want dan zou je kunnen zeggen ze hebben bespaard. Mm. Maar dit gaat over omzet. Dus ik ben benieuwd.
Maar Amazon kwam vanochtend ook met cijfers en daar gaan de advertenties ook goed.
Jawel, maar Amazon heeft een heel ander model. Want die heeft natuurlijk ook een retail commerce model. Dus die hebben, volgens mij kunnen die over meerdere vaten dit doen. En bij Meta zie ik dat even niet. Niet in de bril, zeg maar. En ook nog niet in Threads. Dus ik weet het niet.
Mensen zitten lang op Instagram, ook langer schijnt. En daardoor zien ze ook veel meer advertenties.
Ja.
Had Zuckerberg niet dit jaar afgekondigd als het jaar van de besparingen? Volgens mij heeft hij enorm bezuinigd.
Klopt. Ja, en dan, nou ja, maar dan zou je het in netto zien en niet in je omzet. En de omzet gaat ook omhoog met 34,1 miljard.
Ja, dat is knap.
Ja.
Ja, dus ik vroeg me af waar dat dan. Zou dat dan inderdaad alleen Insta zijn? Of nou goed, ik ben dan benieuwd hoe het verdeeld is.
Oké, nou we gaan er verder in duiken misschien nog wel. Laten we het hebben over de autoriteiten Consumenten en Markt. Want die lanceerde gisterochtend een nieuw hulpmiddel. Daarmee moet het voor consumenten eenvoudiger worden om hun rechten te kunnen halen. Het gaat om voorbeeldbrieven. Die kan je eigenlijk invullen. En die kunnen consumenten dan makkelijker omschrijven. Kunnen ze hun geschil inderdaad bij een bedrijf gaan melden. Edwin van Hout is directeur consumenten van de autoriteiten Consumenten en Markt. En hij legde gisteren dit programma uit hoe het nou precies werkt.
Ja, dan vul je als consument eigenlijk je gegevens in. Wat is er aan de hand? Welk bedrijf heb ik een probleem mee? Heeft bijvoorbeeld een kapot product geleverd? Wat is het probleem? En vervolgens zorgen wij ervoor dat er een hele mooie brief voor de consument wordt opgemaakt, waarin staat wat het probleem is en wat de juridische achtergrond ook is van waarom het bedrijf, waar je recht op hebt en waar het bedrijf eigenlijk jou in zou moeten faciliteren, in zou moeten helpen.
Ja, best makkelijk eigenlijk, hè? Je vult gewoon in wat het probleem is en dan komt er automatisch komt er een brief uit.
Ik dacht dat het al bestond van de Consumentenbond of wat dan ook. Maar goed, ja. Mijn gevoel was wel, ik had er wel een positief gevoel bij. In hetzelfde FD stond een column van Jort Kelder over misselijkmakende merken. En dat ging eigenlijk over dat allerlei bedrijven zoals Booking, KLM, Uber, dat die maar alles kunnen flikken en dat je als consument, ondanks de macht van de social media, toch altijd het nakijken hebt.
En dan is het eigenlijk heel goed als je heel makkelijk even een brief kunt sturen.
Dat denk
als
ik, want je verzuipt heel snel in een helpdesk met mensen die eigenlijk niet weten wie jij bent. Als je al kunt bellen met een helpdesk van zo'n groot bedrijf. Of je zit in één keer met iemand uit India aan de lijn en eigenlijk word je toch altijd met een kluitje in het riet gestuurd. Ja, dus ik denk dat het goed is.
Ik zit af en toe wel eens te kijken. Dan ben ik op zoek naar een telefoonnummer van een bedrijf.
Nee, dat is allemaal
maar die kan je bijna niet vinden.
Dan moet je voor doorgeleerd hebben.
Ja, dan moet je inderdaad voor doorleren. Inderdaad. Dus bedrijven willen dat ook liever niet natuurlijk, dat je contact met ze zoekt.
Nee. Maar dat is ook, daar heb je dan Google voor. Want als je dan zegt bedrijf voor telefoonnummer, dan kom je er wel.
Ja, dat is waar. Maar je moet soms ben je even bezig.
Ja, je bent wel even bezig. Maar ze proberen dat zo ver mogelijk weg te stoppen, omdat dat de dure kosten zijn. Hè? Ja. Dus echt contact met echte mensen, dat is in kosten vrij oninteressant voor bedrijven. Terwijl je zou zeggen, het heet klantenservice. Mm-hmm. Maar dat is dan zeg maar een beetje naar de achtergrond gegaan, denk ik. En ik vroeg me toch een beetje af, jij noemde al de Consumentenbond, waarom we dan nog iets extra nodig hebben. Want ik weet, bijvoorbeeld voor Airbnb hebben ze toen op een gegeven moment collectief opgeroepen, omdat ze allerlei servicekosten berekenden die wellicht niet helemaal op zijn plaats zijn. Dan kon je daarvoor aanmelden, dan doen zij de juridische opvolging. Dus ik begon een beetje af te vragen, waarom dan nu de ACM? En dat kon ik ook niet helemaal lezen, want het voelt een beetje gedetailleerd.
Misschien hebben ze zometeen ook data kunnen ze verzamelen. En dan kunnen ze misschien ook fraudeleuze webshops sneller aanpakken misschien. Als je daar inderdaad steeds
een omweg, hè, denk ik
truien krijgt met gaten erin.
Ja, maar is dat, ik weet het niet. Het voelde voor mij wat klein om je hiermee bezig te houden en om dan voorbeeldbrieven te faciliteren in een tijd waar we leven, waar alles wel te vinden is, volgens mij. Dus ik vroeg me het een beetje af.
Het lijkt mij een beetje overbodig.
Voor mij voelt het als een rol voor de Consumentenbond en niet voor de ACM.
Ja, maar ja, je kan natuurlijk op heel veel websites kan je al terecht, hè, klagen. Je kan beoordelingen achterlaten wat je vindt van een product. Dus je hebt eigenlijk ook al heel veel mogelijkheden.
Kijk, de vraag is wat de ACM aan autoriteit toevoegt aan zo'n brief.
Nou ja, zij zeggen dan wel van onze juristen hebben ernaar gekeken. Dus je hebt zometeen een waterdichte juridische brief.
Je hebt een dossier meteen in handen.
Ja, ja.
Nou, dat vind ik alleen maar goed. Kijk, niet alle consumenten zijn even goed gebekt of kunnen even goed schrijven. Dus ik denk dat het wel goed is dat dat nog makkelijker gemaakt wordt. En ook al is het dubbel met de Consumentenbond, denk ik, ja, elke manier, elke verbetering is een stapje in de goede richting tegen de grote reuzen, waar we steeds minder vat op zien te krijgen.
Maar zullen bedrijven hier inderdaad van onder de indruk zijn? Als ze dan zo'n brief krijgen, denken ze van, oh, die heeft ook de invulhulp van de ACM ingevuld.
Nou, ik denk als ze ergens voelen dat die ACM erachter zit, dat je misschien wel ietsje serieuzer neemt dan als dat niet zo is. Als je hem op Google hebt gevonden, de brief om iets op te zeggen of om ergens te klagen. Dus wat dat betreft kan ik me dat wel voorstellen. Maar ik vraag me af of de brief via de consument nu de route is, of dat zij geen andere manieren hebben om grotere bedrijven aan te pakken.
Als ACM zijn.
Als dat juridisch dus blijkbaar een grond heeft om er iets over te schrijven.
Waar bedrijven echt een hekel aan hebben, is als het in de publiciteit komt. Hè. Als bij de reclamecode iets wordt ingediend en toegewezen, en de beklaagde doet het nog een keer, dan gaat het een keertje gepubliceerd worden.
Ja, want dan inderdaad.
En dan heb je echt wel effect.
Daar heb je wel effect. Maar inderdaad, via social media, ik zei het al, je hebt Trustpilot en zo, TripAdvisor, kan je ook al terecht met reviews en zo. Zijn bedrijven daar nog van onder de indruk?
Nou, ik heb het idee dat het wat afneemt. Ik had vroeger nog wel eens dat als ik me echt genaaid voelde ergens door, dan
dacht je van, ik ga nu een review schrijven.
Dan schrijf ik een berichtje op Twitter. En dan werd
opgelost.
Weet je, meteen apart genomen, weet je wel, want dat mocht niemand zien. Maar dan werd het wel sneller opgelost. Ik heb het idee dat ze nu minder onder de indruk zijn.
Nou, misschien dat er ook wel vaak mee gedreigd wordt, hè, dat mensen ontevreden zijn. En dat ze zeggen van, nou, ik ga zo meteen even op Twitter posten of op Instagram, om toch iets voor elkaar te krijgen.
Ja, en ik denk misschien ook wel vanaf het moment dat blijkt dat al die reviews ook wel gekocht kunnen worden. En dat ontzettend veel mensen ergens 5 sterren als heel snel achter elkaar aan het intikken zijn.
Ja.
Dat het belang en het feit dat jij met je ene negatieve probeert daar nog tussen te komen, dat het algoritme ook iets doet, zeg maar. Dus ik denk dat daar ook nog een effect in zit.
Ja, maar de Volkskrant die kopte 4 weken geleden nog, de klant is naast koning nu ook criticus. Heeft de consumenten dan met het komst van internet meer macht gekregen? Of is inderdaad die macht nu ook alweer een beetje aan het teruglopen, omdat bedrijven misschien niet zo heel erg meer onder de indruk zijn?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk hele grote dingen gebeurd onder druk van het grote publiek. Op het moment dat een adverteerder iets verkeerds heeft gedaan op gebied van diversiteit, of je bent al veroordeeld en op de elektrische stoel omgebracht voordat je met je ogen knippert. Dus ik denk dat in die zin heeft de consument heel veel macht. Maar dat zijn vaak grotere onderwerpen en het gaat niet over jouw individuele geval.
Mm.
Ik denk dat dit met name gaat over mensen die een slechte deal hebben gedaan, die iets hebben gekocht, maar niet gekregen.
Mensen klagen misschien ook heel snel. Bol.com heeft op Trustpilot van ruim 38.000 mensen gemiddeld 2 sterren gekregen. Ja, ligt
dat is bizar.
Ja, ik bedoel, ik heb ook even naar de BNR-reviews gekeken. Daar kreeg BNR een aantal maanden geleden een 1-ster-review, omdat de BNR de programmagids zou hebben afgeschaft. Ja. En dat was voor de recensent helaas de reden om niet meer te luisteren.
Nou, over het algemeen, en dat is denk ik volgens mij al heel lang aangegeven, zijn het mensen die heel veel tijd hebben, die dit soort dingen doen, die ook klagen over de kleur van het jasje van de tv-presentator of zoiets.
Mensen dus maken zich overal druk.
Maken zich overal druk over, dus ik denk dat je ook nog even dat moet scheiden.
Zaken doen. Edwin Mooibroek.
We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit en Dick van der Lek. Ja, de Nederlandse bank heeft de vergunningen van het geldwisselkantoor Surichains ingetrokken. Het bedrijf is volgens het Openbaar Ministerie al lange tijd onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. En officier van justitie Niels Huisman die vertelde eerder dit jaar in Nieuwsuur waar het bedrijf van wordt verdacht.
Na zo'n 1,5 jaar onderzoek valt de politie verschillende kantoren van Surichains binnen.
Nou, dit onderzoek richt zich op de verdenking dat meerdere personen en de onderneming zelf zich bezig hebben gehouden met witwassen, met ondergronds bankieren en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme.
Ja, als je dit zo hoort, het intrekken van die vergunningen kwam niet echt uit de lucht vallen, hè?
Nee. Ik had zelfs het idee dat het een beetje laat was.
Ja, want de DNB legde het bedrijf in 2014 ook al een boete op, hè, vanwege witwaspraktijken. 2017 vond er een inval plaats. In 2019 zegde ABN AMRO de bankrekening op. En nu dus in 2023 is de vergunning stopgezet door DNB. Waarom zou het zo lang geduurd hebben?
Ja, misschien gebeurt hier het omgekeerde als net bij het klagen op individueel niveau en de grotere vissen. Dat we nu gaan kijken op individueel niveau of mensen daar wel of niet met hypotheken en witwassen. En volgens mij is leasemaatschappijen, automobielbranche hebben allemaal een ster achter hun naam, worden extra onderzocht. En dat deze dan een beetje in de vergetelheid raken. Zo, ik weet het niet, want het lijkt me als je het leest vrij duidelijk.
Nou, dit was inderdaad een wisselkantoor. Ja, je kon daarmee geld naar het buitenland sturen, precies. Maar je kan inderdaad ook valuta omwisselen. Dat is natuurlijk allemaal cash.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk
allemaal.
Ja,
ik dacht eerst van, misschien heeft de politie wel gedacht, want die deed daar ook zaken, als de buitenlandse valuta in beslag werd genomen.
Ja, die gebruikten ze dan om inderdaad om te wisselen
naar
euro's.
Daardoor naar euro's gewisseld. En misschien heeft de politie wel gedacht, keep your enemies close. Hè,
ja, zou dat het zijn?
Ik heb geen idee, maar ik vond het wel heel gek. Of misschien vonden ze het wel heel onpraktisch om het bedrijf waar ze best wel afhankelijk van waren, om die valuta om te wisselen.
Nou ja, ze hebben toen een inval gedaan, toen hebben ze het tijdelijk stopgezet. Ja. In 2017 konden ze geen strafbare feiten vinden, toen zijn ze later gewoon weer doorgegaan.
Ja, ja.
Maar ja, banken moeten ook allemaal dingen invullen vanwege de witwascontroles. En die moeten weten wie hun klanten zijn. Ja. Dit bedrijf viel onder diezelfde regeling.
Ja, dat is wat ik net bedoelde eigenlijk. Dus als je gewoon de kleinere bedrijven hebben hier best last van. Hè, om een aantal dingen wel of niet gedaan te krijgen in kredietfaciliteit of wat ze ook nodig hebben. En dit, terwijl dit. Kijk, heb je het niet gezien en kom je er nu achter, is het wat anders. Maar als je al in 2014 en 2017 ze al op het vizier hebt, begrijp ik dat dus echt totaal niet. En blijkbaar is zo'n koppeling met de banken dan ook niet waterdicht. Want er zou daar ook iets moeten gebeuren.
Nou ja, en de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank. Ik bedoel, er zijn heel veel andere banken. Ja. Die hebben allemaal boetes gekregen. Worden bestuurders strafrechtelijk vervolgd.
Ja.
En hier hebben ze dan misschien wel steken laten vallen.
Ja, zo voelt het wel.
Ja. Ja, maar je zou ook zeggen van er is veel contant geld, dus dan zou misschien er extra op gelet moeten worden.
Lijkt mij verstandig.
Ja. Nou ja, met die campagne Blijf Alert werden ondernemers in 2021 ook gewaarschuwd door VNO-NCW, Justitie en Veiligheid en MKB Nederland, om te voorkomen dat ze verstrikt raken in malafide praktijken. Helpen dan dat soort campagnes om ondernemers dan toch een beetje te waarschuwen dat ze niet in allemaal loesje praktijken terechtkomen?
Ja, ik ken die campagnes niet, maar ja, dan zou je eigenlijk de campagne moeten bekijken om te beoordelen of die werkelijk overtuigend is. Ik denk wel dat, dat ondernemers die zijn met de druk van vandaag bezig en die kunnen best wel een reminder gebruiken op dit vlak.
Ja, want inderdaad bij dit bedrijf, ik bedoel, er zijn nog explosies geweest bij allemaal filialen ook. Dat ging jarenlang door.
Ja, is het iets makkelijker om alert te blijven, denk ik. Okay. Als je in de. dat is wel redelijk duidelijk.
Een drastische wake-up call.
Nee, maar ik denk wel dat inderdaad met alles waar ze mee bezig zijn en alle nieuwe wetten die ingevoerd worden en waar ze ondernemers zich aan moeten voldoen, is het goed als ze ergens geholpen worden van joh, blijf daar ook bewust van. En dat er af en toe van die reminder communicatie is, ja, het lijkt me op zich goed. Of het heel erg helpt, weet ik niet, maar. Het helpt allemaal een beetje.
Nou, zometeen gaan we verder met het ondernemerspanel en gaat het over de opkomst van Nederland als wijnland.
Panel.
We zitten binnen het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit van Rockport Inc. En Dick van der Lek, voormalig directeur van DDB Unlimited en oprichter van Lek Fotografie en Board Supporter. Het aantal Nederlandse wijnproducenten is de afgelopen 5 jaar flink gestegen, blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Kennen jullie Nederlandse wijnen?
Nou, niet bijna, maar ik ben wel eens op een château in Zuid-Limburg geweest. En daar was helemaal niks mis mee.
Daar was niks mis mee? Jacqueline, jij?
Nee, ik ken het niet. Maar misschien wel zonder dat ik het weet, hè?
Dat is waar. Je weet natuurlijk niet elke wijn wat het is en waar het vandaan komt en dat soort dingen. Nou ja, Nederland telt nu bijna 200 wijnproducenten, 40% meer dan 5 jaar geleden. Waarom zou die branche zo'n opkomst zijn, denken jullie?
Ja, kijk, het is een miljoen liter, geloof ik. Hè? Dus je hebt al snel een groei van 50% of 100% te pakken. Maar het is nog steeds klein bier of klein wijn eigenlijk in dit geval.
Yeah.
Maar ja, ik denk dat lokaal is in. Hè? Dus net als bij de bieren. Ook door corona werd lokaal in één keer in. Ze hebben een beetje de klimaatverandering mee.
Mm-hmm.
Net even ietsjes warmer en ietsjes meer zon. Dus ik denk dat de hoop ook op middellange termijn dat die gegroeid is. Dat je hier in kunt stappen en dat het wel eens naar je toe kan groeien.
Ja, we zijn natuurlijk van oudsher geen traditioneel wijnland. In het tv-programma Goedemorgen Nederland werd gisteren het imago van Nederlandse wijnen besproken.
Ze hebben niet zo goed imago, hè? Dat toch, vind ik, de Nederlandse
het
wijnen.
Het gaat wel beter, hoor.
Ja,
recent kreeg ik een fles wijn uit Zeeland. En die is echt zo goed. Die wordt ook inmiddels bij de business class KLM geschonken. Dus wel echt gaaf qua ondernemerschap. Ik bedoel, klimaatverandering is naar, maar dit is dan wel weer een
positief iets van de klimaatverandering. Ja.
Ze hebben eigenlijk wel te wachten op een Chardonnay uit Venlo of een Riesling uit Venray.
Nou, ik zat me voor te stellen dat volgens mij heeft wijn ook gewoon heel veel beleving om zich heen, toch? Ik denk toch uiteindelijk aan Frankrijk en Italië en er hoort daar iets bij. Dus op merkniveau, zeg maar, even zou ik denken, er gebeurt bij mij iets anders als je zegt Nederlandse wijn.
Maar dan denk je eigenlijk bij voorbaat van het is vast niet
nou,
lekker.
Ja, ik weet het niet, ik mis dat hele hoe moet ik zeggen, de afkomst
minder
en de
exotisch.
Merkkracht en wat minder. Ja, ik weet niet, en misschien is dat over 3-4 jaar anders.
Mm-hmm.
Maar voor mij mist er iets als je zegt, dit kijk maar, van dat heb ik bijna
niet. Wij horen misschien niet uit Nederland te komen, is in jouw idee.
Ja, dat. Ja.
Hey, kijk, als je dat lokale is wel in, maar bij een bier voelt dat inderdaad anders dan bij een wijn. Want bij bier denk je misschien aan een obscure abdij of weet ik veel. Dus dat kan nog dichtbij zijn. Terwijl wijn, dat is wel, ja, dat is ook mondiaal. En dus ik begrijp wel wat je zegt. Tegelijkertijd, er hoeven maar een paar kenners Influencers dat goed te beoordelen en een beetje in de aandacht te brengen, dan kan het ook wel de goede kant op gaan. En zoals je nu ziet, een verdubbeling of verdrievoudiging heb je zo te pakken, omdat je klein begint.
Ja, ik was ooit een keer bij een wijnproducent in Drenthe zelfs. Dat dacht ik van, het is toch veel te koud hier?
Ja, zou je denken. Maar je zou ook kunnen zeggen, want volgens mij duurt het wel jaren voordat je dat goed hebt. Hè? Ja. Voordat je een goede wijn hebt. Nou, dan zou je wel kunnen zeggen, het is wel strategisch denken. Want als dat klimaat gaat veranderen en je hebt dat al een beetje op orde, ja, dan heb je wel, zeg maar, vooruit gebeuren, ben je al klaar om te produceren.
Maar is het klimaat al zo veranderd dan, dat we nu inmiddels al een goed wijnland zouden kunnen worden?
Zo snel gaat het natuurlijk niet. En bovendien,
gelukkig niet dan, zou je ook zeggen.
Nee, bovendien zijn die wijnranken, geloof ik, het meest gebaat bij een stabiel klimaat. En niet het turbulente wat wij tegemoet gaan. Mm. Maar ik begreep ook dat met name de witte wijnen in een koele klimaat heel goed gedijen. Dus ik denk dat wij om die reden ook veel wit produceren en nog relatief veel weinig rood.
Nou ja, veel komt natuurlijk uit Frankrijk. Maar ja, de champagneboeren daar, die zeggen al dat de smaak van de champagne wordt aangetast, omdat natuurlijk daar ook het klimaat verandert.
Ja, klinkt wel als een luxe probleem op een of andere manier. Maar...
van de champagne bedoel je zo van, nou, als er geen ergere dingen zijn,
dan komen we wel door de wind heen, denk ik.
Die cava's maar... in Spanje, daar komt toch een beetje het Sahara-klimaat komt daar over de Middellandse Zee. Die gaan echt wel, dus dat komt ons een beetje toe.
Klopt. Maar jij als oud-reclameman, als je, zou je...
Oud.
Nou ja, ex-reclameman.
Nog niet oud, hoor.
Ex. Ja. Maar zou je kunnen voorstellen dat je een Nederlandse wijn dus toch zo'n imago zou kunnen geven, zoals Franse en Italiaanse en Spaanse wijnen hebben?
Ja, nou, niet van het ene op het andere moment natuurlijk.
Ja, want hoe kun je
nogmaals, als je daar een goede Anchorman of een hele goede influencer voor zou
zijn. Jullie hebben natuurlijk wel gelijk. En het exotische verdwijnt wel een beetje.
Ja, maar er zijn ook andere merken die gewoon hier in een Rotterdamse fabriek gemaakt worden. En waar we een heel Italiaans aura omheen hebben gebouwd in advertising. Dus dat moet, met wijnen moet dat ook echt wel kunnen. Maar dat,
gaat om de verbeelding natuurlijk. Hè?
De verbeelding, daar zijn we goed in. Maar dat moet je wel een paar jaar de tijd voor geven. Een beetje rijpen, zeg maar.
Ja, want naast die professionele wijnbouwers zijn er ook een hoop hobbyisten. Hè? In 2021 waren dat er nog ruim 600. Ja, is het dan een beetje uit de hand gelopen hobby ook? Want in corona zag je ook allemaal bierbrouwerijen overal oppoppen en zo. Wordt dit dan gewoon de volgende trend?
Ja, ik denk dat, wat Jacqueline zegt, dat het ontbreken van de romantiek, dat wordt alleen maar erg als ik daar een hobbyist in zijn kelder van zijn doorzonwoning aan het werk zie.
En misschien wel per ongeluk een beetje van het vergif zit te brouwen of zo.
Dat zijn hele andere liefhebbers.
Nee, hobbyisten, dat zou je niet aan beginnen. Nee, maar sommige van die bierbrouwerijen, van die hobbyisten, die zijn natuurlijk wel gewoon doorgegroeid, hè? Want hobby kan je natuurlijk ook gewoon je werk
maken. Zo is het. Maar ik kan me voorstellen, als je ergens in zit waarvan je denkt van ja, daar zie ik toch minder toekomst in. En je probeert alvast om te gaan dat je dit in het weekend of probeert op te zetten. Dan, als dat ook hobbyisten heet, dan kan ik me voorstellen dat het wellicht toekomst heeft. Maar voor de rest sluit ik me bij dik aan. Dan zie ik toch mensen denken, ja, oké, dan is de romantiek misschien wel helemaal weg.
Ja, de hobby drink je zelf maar.
Ja, zoiets.
Dank jullie wel. Jacqueline Smit van Rockport Inc. en Dick van der Lek, voormalig directeur van DDB Unlimited, oprichter van Lekfotografie en boordsupporter.
Zaken doen. Pitch.
Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. En vandaag is het de beurt aan Mees Brouwer van Whatboats en Pieter Bas Schifferstein van Balkonstudio. En ook aangeschoven is Bo Anacilla, investment manager bij Forward One. En zij zal de start-ups beoordelen en ook van advies voorzien. Welkom allemaal. Ja, Mees, ben je er klaar voor je 60 seconden?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, dan gaat het nu in.
De nautische industrie gebruikt heel veel polyester. Polyester is een composiet dat niet tot nauwelijks hergebruikt kan worden. Dat zorgt voor wereldwijd veel afval. Zo ook in derde wereldlanden, waar containerschepen worden afgebroken en duizenden reddingssloepen achtergelaten worden als schroot. Koen en ik dachten, hoe kunnen wij een duurzame sloep voor de toekomst creëren? Zo bedachten wij de duurzame elektrische sloep met een verhaal. Door een ex-reddingssloep te gebruiken, gebruiken wij 60% minder nieuw polyester tijdens de nieuwbouw van de sloep. Dit zorgt ervoor dat wij een sloep hebben met een verhaal, omdat deze aan boord heeft staan van een containerschip.
Zo.
Je bent het even kwijt, geloof ik, hè?
Ja,
doe rustig aan.
We gebruiken dus minder polyester tijdens nieuwbouw en maken hem elektrisch. Waardoor die sloep een rijke geschiedenis heeft en klaar is om de toekomst tegemoet te varen.
Okay.
De toekomst.
Je tijd is helaas om, maar we gaan er nog verder over praten. Dus Bo, wat vond je ervan?
Komt helemaal goed. Dankjewel, Mees. En ik moet zeggen, ik heb ze online opgezocht. Het zijn echt prachtige boten. En als sloepeigenaar ook heel erg interessant. Want in Amsterdam, zoals we weten, in ieder geval komt er ook wet en regelgeving aan om alleen nog maar elektrisch te varen. Maar ik zat wel even te denken, je hebt het over 60% minder polyester. En dan gaan we die boten vervolgens helemaal van Bangladesh hierheen halen. Hoe duurzaam is dat nou echt?
Ja, nou, daar heb je gelijk in. Wij hebben vragen naar de boten van of naar de ex-reddingssoepen. En die komen dus allemaal terecht in derde wereldstand. Dus je zit eigenlijk sowieso aan die transport vast. En wat wij wel aanbieden is dat je CO2 kan compenseren door bomen terug te planten, bijvoorbeeld in Bangladesh.
Ja, want die sloepen die komen dus van containerschepen, hè? Die hebben dan gewoon die sloepen gewoon aan boord, voor als er dan iets misgaat.
Ja.
En uiteindelijk worden die schepen dan afgebroken. En dan blijven eigenlijk die sloepen blijven dan over en die zouden dan gewoon anders in Bangladesh blijven.
Ja, die dumpen ze daar echt gewoon als groot.
Als groot, ja.
Ja, en wat wij dan doen, om dat tegen te gaan, wij kopen ze direct van het containerschip af, dus dat ze ook niet als puin hebben gelegen.
Ja. Yeah.
En zo kunnen wij ook kijken op welk schip ze hebben gestaan en het verhaal meegeven van waar ze op de wereld al zijn geweest. Want vaak hebben ze 30 tot 50 jaar al aan boord gestaan van een container.
Maar hoe wisten jullie dat, denk ik dan? Hè? Ik bedoel, wist jij dat in Bangladesh allemaal reddingsboten lagen, sloepen?
Nee. Dat is nieuw voor mij.
Nee, dus hoe kom je daarbij?
Koen en ik doen al bij de studie aan de IVA, Nautisch Business Management. En zo leren wij heel veel over boten, sloepen, eigenlijk alles in de nautische sector.
Ja.
En ook waar de boten worden afgebroken. En zo zijn we gaan kijken van waar komen nou de meeste terecht. En dat was in Bangladesh.
Hey Mees, en ik las, jullie zijn sinds augustus vorig jaar bezig. Hoeveel boten hebben jullie nou verkocht?
Nou, we zijn pas eigenlijk sinds augustus dit jaar bezig, dit jaar live. Vorig jaar in eind november, december zijn we op het idee gekomen. En momenteel, we hebben de Hiswa gedraaid. Dat is 2,5 maand geleden. Maand geleden de eerste proefvaart. En nu zijn we al serieus in gesprek met meerdere verhuurpartijen, consumenten. Dus hij is nog niet gevallen, maar hij komt er zeker aan.
Klinkt goed. En je bent het bedrijf dus echt pas net begonnen. Hoe financier je dat? Heb je al investeerders aan boord?
In het begin, toen wij het bedacht, hebben wij een begroting gemaakt en een businessplan binnen een week eigenlijk. En toen zijn we in onze kennissenkring bij verschillende mensen gaan pitchen om een investering los te krijgen. En dat was vrij snel gelukt, want mensen geloofden erin en wij ook. Dus toen zijn we van start gegaan.
Ja, maar je hebt natuurlijk best wel veel geld nodig, hè? Ik bedoel, je moet eerst die reddingsboten moet je daar kopen in Bangladesh en dan moet je ze ook weer naar Nederland krijgen ook. Dus niet goedkoop waarschijnlijk.
Nee, klopt. Er is best wel een forse investering bij komen kijken. We zijn erheen moeten vliegen, een website bouwen. Mm. En natuurlijk de boot bouwen met alle techniek die erin gaat.
Want hoe hou je nou toezicht? Want ze worden eerst, geloof ik, in Bangladesh worden ze eerst nog een beetje in elkaar gezet, hè?
Ja, klopt.
Maar hoe hou je nou de toezicht dan? Want jullie zitten hier.
Ja, in februari afgelopen jaar zijn wij daar naartoe gevlogen. Koen die heeft scheeps- en jachtbouwkunde gestudeerd en gewerkt met polyester. Dus daar hebben we de kwaliteit gecontroleerd. En ook gekeken of het ethisch verantwoord was om daar te produceren.
Hebben jullie daar dan ook echt werknemers? Of hoe hebben jullie dat georganiseerd?
Nee, we werken daar met een lokale werf. Die al jaren werkt met polyester en sloepen ombouwen. En daar hebben we echt dagelijks contact mee. Dat zijn niet werknemers van ons.
Maar je zei net van jullie hebben nog gecheckt inderdaad of er wel ethisch wordt gewerkt. De goede werkomstandigheden in Bangladesh. Maar hoe weet je dan nog zeker dat het goed zit dan?
Nou, toen we daar aankwamen was het sowieso goed. En ze hebben de juiste veiligheidskleding die we ook in Nederland gebruiken. Ze werken 5 dagen in de week in plaats van 7 dagen in de week. Dus en ze waren allemaal echt gewoon blij, vrolijk toen ze met ons spraken. Dus dat zit wel goed.
Ja, maar dat kan een week later anders zijn, toch?
Nou, echt letterlijk dagelijks contact, FaceTime, we zien alles daar. Dus dat zit wel snor.
Dat nemen we dan maar even aan. Hey, en Mees, wat is nou je grootste bottleneck in het opschalen?
Bottleneck in het opschalen, we zijn afhankelijk van de toevoer van reddingssloepen. En nu gebruiken we één soort sloep, omdat ze rank en slank moeten zijn voor efficiënt elektrisch varen. Dus daar zit denk ik ons grootste bottleneck op het moment.
Het vinden van genoeg supply eigenlijk.
Ja.
En betekent dat dan ook dat je op een gegeven moment uit gaat breiden naar andere wereldsteden om je boten te sourcen? Of hoe ga je dat oplossen?
Ja, die kans zit erin. Andere merken reddingssloepen gebruiken. veel mogelijkheden.
En ook oud, zeg maar, gewoon boten uit Nederland, want dat is natuurlijk het allerduurzaamst. Kijken jullie daar ook naar?
Ja, hebben we naar gekeken. Alleen als mensen naar ons toe komen en zeggen, zou je onze boot kunnen opknappen, dan dat is een heel ander proces dan continu dezelfde boot opknappen.
Niet genoeg marge.
Nou, niet per se niet genoeg marge, dan komt hij gewoon op een andere prijs in de markt.
Ja, maar jullie hebben inderdaad twee modellen. Nou, hoe duur zijn ze?
Ons model gaat vanaf €49.950 in de BTW. Het andere model vanaf €51.950 in de BTW. En daarmee kun je 6 uur lang op de plassen varen en tot wel 11 uur over de grachten.
En waarom is het ene model duurder dan het andere?
Dat komt door in de neus van de boot zit een zonnebed. Extra opslagruimte, daar zitten meer uren, meer materiaal in. Dus vandaar dat het duurder is.
Maar ja, er zijn wel elektrische boten die goedkoper zijn. Hè? Ik bedoel, wat is het dan? Waarom zou ik dan mijn bootje bij jullie kopen?
Nou, wij zijn een polyester sloep. En het is een duurzame sloep. Onze sloep heeft een verhaal. Ja, ze hebben de wereld gezien. Tot wel 1,6 miljoen zeemijl over de wereld al gevaren. En nu is die echt klaar en ready voor de toekomst met het ultieme design om comfortabel over de grachten en plassen te varen.
Ja, maar je zei het inderdaad al, jullie zijn nog maar net begonnen. Je hebt eerst geld ingezameld dan om die boten hier in Nederland te halen. Heb je er alleen verkocht?
Nee, ja, we zijn dus echt in gesprek. Een maand geleden eerst proefvaart gehad. En je zit er dicht tegenaan.
Oké, okay, en wat is je reden dat je hier bent? Ben je op zoek naar meer investeerders of?
Niet direct naar meer investeerders. Wel als we zo meteen gaan afstuderen in het eigen bedrijf en kijken of we kunnen doorgroeien. Dan wellicht wel, momenteel niet. Maar kennis en iemand met een goed idee, altijd welkom om te komen praten.
Nou ja, zometeen krijg je dan het eindoordeel. Maar eerst gaan we naar de andere pitcher. Pieter Bas Schifferstein van Balkon Studio, welkom.
Dankjewel.
Ben je er klaar voor?
100%.
Je 60 seconden gaan nu in.
Stel je voor, je hebt een appartement met een balkon. En dan heb je vervolgens je appartement ingericht. En dan denk je, ik ga mijn balkon aankleden. En dan ga je kijken in de markt. En dan zie je dat er in de markt eigenlijk alleen maar standaard maatvoeringen beschikbaar zijn. En je balkon eigenlijk niet efficiënt kan inrichten. Precies dit probleem heb ik samen met 250.000 Amsterdamse appartementbewoners ook ervaren. Daarom heb ik de webshop Balkon Studio gestart. En wij zijn geïnspireerd door het tiny house principe. Daar komen multifunctionaliteit en duurzaamheid samen. Ons best verkochte product is inmiddels een balkonset 3-in-1. Op 1 vierkant.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.